Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je weet het ondertussen wel, wij organiseren maandelijks vertelavonden. Daar vertellen vier mensen een verhaal live voor een klein publiek. Wij nemen die verhalen op en dan zetten we die op de podcast. Ons team van verhalencoaches die gaan met mensen aan de slag die een idee hebben. Samen maken ze daar een verhaal van. En plots vertel je dat live aan ondertussen meer dan 5000 mensen die onze podcast beluisteren. Elke week. Voor sommige van die verhalen is heel veel moed nodig om ze te vertellen. Maar voor dit verhaal, ja, dit verhaal moet je gewoon durven vertellen.
Ik was 20 jaar. Het was in de zomer. En ik was op kamp met Grefie. Ik was daar in die tijd nogal fanatiek in. Bijna heel mijn zomer, elke week lang, ging ik op kamp. En op die moment was het een kamp in Rotselaar. Ik denk dat het thema circus was of zo. En ik had dan ook mijn eerste echte serieuze lief. En zij was mee op kamp. En zij was hoofdanimator, ik was animator. We hadden een groep kinderen, alles liep zoals het hoorde te lopen. Het was vrij plezant. Maar op een ochtend stond ik op kamp en er kriebelde iets in mijn broek. Op dat moment voelde het nog niet super onaangenaam. Het tintelde een beetje. Maar ik merkte het dus wel op en ik dacht van, hoe was dat? En naarmate dat de dag verder liep, begon dat te escaleren en ik moest meer en meer. Ik dacht constant, ik moet naar het toilet en dan moest ik toch niet naar het toilet. En dat werd echt onbetand en dat begon zo wat branderig te worden. Zo'n mieren die in je broek aan het lopen zijn. En ik dacht van shit, ik zit met een geslachtsziekte. Ik dacht, mijn lief had toch niet scheef gepoept? En ik zei, ja, dat kan niet, dat kan niet. Ik zei, ja, ik ga dan toch vertellen aan mijn lief. Ik heb je nu iets voor, jongen. Echt, dat doet zeer aan betand. En dat wordt echt erger en erger en erger. Ja, pak een pijnstiller. Ik zeg, ja, pak ik een pijnstiller. Ja. Dat gaat een beetje over. Maar dan een tijd, dat wang gewoon dubbel zo hard terug. Ik zeg, echt, ik kan dat hier niet meer houden. Ik moet naar de dokter. Dus ja, ik zit op kamp. Je zoekt u een dokter in de buurt. Dus dat is niet uw huisdokter. Dat is al niet fijn met iemand dat je niet kent, dat je zo met een gênant probleem daar moet aankomen. Goed, ik naar de dokter, ik vertel mijn verhaal van, ja, ik weet niet wat dat is, dat kriebelt, brandt zo. Ja, die mens dacht aan een blaasontsteking. Hij wist het zelf ook niet zo goed toen dat hij naar mijn symptomen luisterde, maar zei hij, weet je wat, ik ga een uitstrijken nemen. Ik wist niet dat dat kon, ik dacht dat dat enkel bij vrouwen was, dat er uitstrijkers genomen werden, maar bij mannen kan dat dus ook. Dus het gaat als volgt. Ja, je doet uiteraard je broek uit. En de dokter haalde zo een staafje, een ijzeren staafje met zo een klein watje aan de top. En hij zei, het zal geen pijn doen. Echt waar. Ik vertrouw die mens. Ja, hij pakt mij een piemel vast en echt ram die staaf erin. Maar echt waar, echt. Ik wist niet gekromen van zeer echt. Goed. Die staat, zit in mijn piemel. En draait hij daar ook nog een paar keer aan. Zo, echt waar, jongens, niet normaal. Goed, het heeft vrij veel zeer. Maar goed, die mens had zijn uitstrijkje. Weet je wat, ik zal u nu wat pijnstillers meegeven. Ik ga u morgen bellen met het resultaat. En dan zeg ik wat dat is. Goed, voilà, ik terug op kamp, bezig met die kinderen. Maar ja, dat is vrij moeilijk om je te focussen op dat animeren. En dat spelletje spelen als het zoveel zeer doet. S'morgens, die dokter belt, zoals afgesproken, blijkt dat ik een prostaatontsteking heb. Ik zei 20 jaar een prostaatontsteking, dat is iets voor mensen van 70, 80 jaar. Maar hoe? Zegt hij, het zit niks anders op dan antibiotica nemen. Dus ja, ik ben aan de apotheek gegaan, ik heb antibiotica-kuur gedaan. Ondertussen pijnstillers blijven pakken, maar zo na 2-3 dagen begon dat echt te keren en was ik van dat zeer stilletje af. Dus ik neem die antibiotica-kuur verder uit, het kamp loopt af, ik ben terug thuis, alleen hier op kot in Gent. Goed, ik denk, ik ben er vanaf. Een paar dagen gaan voorbij. En plotseling stak ik 's morgens weer op en kriebelt dat weer in mijn broek. En ik zeg, oh fuck, het is geen waar, het is weer van dat. Hè. Dus ja, dat escaleert. Ik zeg, ja, oké, okay, moet ik terug naar een dokter. Dus ja, ik ga nu deze keer naar mijn huisdokter dan in Torhout. Dus een trein nemen in Torhout. Van Gent naar Torhout. Ik leg heel dat verhaal uit. Prostaatontsteking, dit en dat, dus en zo, ja. Ja, zal ik u nog een keer een antibiotica-kuur voorschrijven? Dus, maar een iets langere. Dus opnieuw naar de apotheek, antibiotica. Ik neem heel die antibiotica-kuur uit. Die pijn verdwijnt en ik denk van oké, ik ben er vanaf. Het is gedaan. Dus een week, twee weken blijft die pijn weg en plotseling ja, stak ik weer op, kriebelt dat weer in mijn broek en echt, dat escaleert weer zoveel zeer. Ik terug naar mijn huisdokter, ik zeg ja, ik zit er weer mee, ik denk dat ik weer een prostaatontsteking heb. Ja, maar... Hij kijkt zo raar, ja, maar dat is wel een beetje, ja, ik weet het zelf niet zo goed, zegt hij. Ik ga je toch een keer naar de specialist zijn, naar de neuroloog. Goed. Ik naar de neuroloog in Roeselare in het ziekenhuis. Ik doe daar ook mijn verhaal. Hij moest gelukkig geen uitstreken niet meer hebben. Zegt hij, ik ga je nog een keer een antibiotica kuur laten volgen. Ja, serieus, voor een derde keer. Maar, zegt hij, ik heb ook een eigen receptje. Ja, en dat waren zetpillen. Hij moet naar de apotheek gaan en moet dat laten maken. Maar echt... dat waren echt zo'n duikboden waren dat. Ongelooflijk. Ja. En ik moest dat twee maanden doen. Dus elke avond voor het slapen gaan moest ik zo'n serieuze zetpil in mijn hart steken. Ik denk dat ik bij een paar vrienden in een gsm nog steeds zit als Jurgen Poepsnoep. Dus 15 jaar later heb ik nog steeds de bijnaam Jurgen Poepsnoep. En ja, het ambetante met die zetpillen is ook, dat smelt van achter. En als je dan 's morgens een scheet moet laten, dan is dat echt saus in je broek. Ongelooflijk, ja. Enfin. Goed. Twee maanden aan een stuk, ik elke avond een zetpil in mijn had, antibiotica kuur genomen. De prostaatontsteking had liggen, die trekt zich terug, geen pijn meer. Ik denk van oké, nu ben ik er vanaf. Nee dus, op een ochtend, ik sta weer op en het kriebelt opnieuw in mijn broek. Ik zeg, dat kan nu toch niet mogelijk zijn, dat ik nu weer een prostaatontsteking heb. Goed, ja, ik bel naar mijn dokter. Ik zeg, ja, wat moet ik nu doen? Hij zegt, ja, ga nog een keer naar de specialist. Ja. Ik terug naar Roeselaar en naar de specialist. Ik vertel dat verhaal. Die mens kijkt toch ook raar. Maar allee, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Ja, hij wist het lijkt ook niet goed. Ik zeg, ja, zal ik je nog een keer van die zetpillen voorschrijven? Hè? Maar deze keer moet je ze 3 maanden nemen. Ja. 3 maanden, ja. En opnieuw een antibiotica-kuur. Serieus. En maar hij heeft mij nog dingen voorgeschreven. Namelijk, ook, je moet ook zo vaak mogelijk klaarkomen. Dus ik moest poepen en masturberen op doktersadvies. Ja. En daarbovenop, en dat was het strafste, zegt hij, ja, je zou eigenlijk ook 2 keer per week naar hier moeten komen voor een prostaatmassage. Ja... Ik weet niet of je dat weet, maar de enigste weg naar de prostaat is via de aars. Dus ja. Goed. Zegt hij, ja, we gaan er van de eerste keer mee beginnen. Kom maar mee in mijn kabinet hiernaast. Ja, doe maar uw broek uit. Het is heel dat ritueel. Ja, die man die zijn plastic handschoen aandoet. En dat waren van die lange handschoenen. Waarom dat van lange handschoenen waren, ik weet dat echt niet, maar kom. Hij doet glijmiddel op zijn vinger en ja, je staat daar dan zo voorover tegen een bankje. En ja, die mens zijn vinger in mijn had, staat daar... Ja, en dat is een prostaatmassage, het is niet dat dat na 20 seconden gedaan is, dat duurt dus echt wel enkele minuten. En dan staat hij daar eens, staat die mens daar zo met zijn vinger in uw gat. Je prostaat te masseren en jij staat daar dan. Ja, over wat babbelde dan ook ondertussen? Ja, maar ik probeerde wel. Ja, je probeert toch ergens een soort gesprek op hang te houden. Voor de schijnen een beetje te doorbreken. Ja, naar waar ga je op reis en wat studeerde. Zo, de klassieke dingen die passeren. Maar goed, ik zat op kot en hand. En ik moest naar de specialist in Roeselare. Dus ja, echt 2 keer per week met een trein naar Roeselare. Gewoon voor daar 5 minuten uw prostaat te laten masseren. Dus ja, ik koppelde dat aan een bezoek bij mijn ouders thuis. Dan kon ik mijn vuile was van die zopscheten bij mijn moeder afgeven. Maar goed, maar uiteindelijk is wel gebleken dat wel een effectieve methode was. Ik was van mijn prostaatontsteking verlost. Gelukkig. Hè? En die is dan niet meer teruggekeerd. Maar op een of andere manier, soms denk je wel zo'n keer van zo manieren waarop dat je kunt sterven of zo. En ik ben roker, dus ik ben bang om kanker te krijgen. En op een of andere manier, mijn grootvader heeft trouwens ook met zijn prostaat gesukkeld. En ik denk, van mij had prostaatkanker zijn. Ja, ik weet niet, dat zijn van die rare ideeën die je zo krijgt. Ja. Dus dat zit zo'n beetje in mijn kop. Hè? Van, ja, ik ga misschien wel prostaatkanker krijgen of zo. Goed. Het is nog niet gedaan. Ik werk in TUZ. Ik geef daar les in de ziekenhuisschool. Dus jongeren die opgenomen zijn in het ziekenhuis, die krijgen les. En ik moest lesgeven aan een jonge gast op K12. Dat is dat groot gebouw dat je kunt zien van op de autostrade in TUZ. Dus met een lift waar dat je een tijdje in staat om boven te geraken. En op een dag staak ik in die lift. Want de koekeloeren en plotseling valt mijn oog op een affiche waar dat op staat, mannen gezocht voor een onderzoek naar prostaatkanker. En ik dacht, goh, misschien moet ik dat doen, zo kan ik nog een keer een gratis check-up van mijn prostaat hebben. En moet ik daar niet speciaal voor naar een dokter lopen en moet ik daar ook geen geld voor betalen. Dus ja, ik bel dat nummer die op die affiche staat, krijg ik zo ja, een assistent of een gast die aan het doctoreren is aan de lijn. Ik vertel mijn verhaal en zegt, ja, kom maar af, we gaan nu een keer onderzoeken. Dus ik kon dat direct na mijn werk, dat was vrij praktisch, direct als ik klaar was met mijn werk, ging ik daar naartoe, naar die mens. Dus ja, ik kom toe, in zijn kabinet, dat was een heel uitgebreid onderzoek, die heeft me duist vragen gesteld. Dus ja, dat heeft een half uur geduurd voordat ik door heel die vragenlijst was. En dan op het einde van dat gesprek, van die vragenlijst, ik ben nog iets belangrijks vergeten vertellen. Ja. Dat was ook het moment dat zo de smartphones begonnen uit te komen. En ik had mijn eerste smartphone. En je kon ook zo op je smartphone je liedje programmeren als je wordt gebeld, dat een bepaald liedje is. En bij mij was dat het liedje van James Brown. Zo, ow, I feel good. Ik ken het wel, hè. Goed. Dus op het einde van heel die vragenronde zegt hij, je zou wel nog een keer in het potje moeten plassen. Hè? Ik zeg, ja, geen probleem, ja, potje plassen, dat lukt wel. Maar ik zou ook wel eerst daarvoor uw prostaat moeten masseren. zodanig dat het prostaatvocht ook in uw urine zit. Ik zeg, ja, been there, done that. Goed. Ik steek mijn broek af. Hè? Die mens, weer met een lange handschoen. Waarom? Ik weet het nog altijd niet. Glijmiddel op het vingertje en soms kan timing bijzonder. Juist echt op dat moment dat hij zijn vinger in mijn hart steekt, ga mijn gsm af. Wow, I feel good. Damn. Maar schiet ik dan nu een keer in een lach. Die mens, die doctoraatstudent, schiet daar ook in een lach. Staan we er altijd in lachen. Mijn gat gaat dopen en toe van te lachen. Staan we daar alle twee. En hij, maar in mijn hart stond eraan met zijn vinger. Staan we dat te lachen en te lachen. Zo, oh. En maar op een bepaald moment daalt ook de lach in. Zo, en komt zo plotseling besef van, is er wel een heel gênante, rare situatie. Ik geneerde me toch een beetje. Dus ja, ik even naar het toiletje ernaast, daar in het potje gaan pissen. En hij staat daar ook. Wat gebeurt er hier nu eigenlijk allemaal? Jezus, hoe ik met mijn potje plas kom terug bij die mens. Hier een potje plas. En ik weet, op een of andere manier heeft dat ook een band geschept tussen mij en die een dokter. Ben ik die mens dan bij een vraag staan? Dat moet toch raar zijn, die job van nu? Allee, een hele dag een vinger in mensen had steken. En hoe voelde jij je daarbij? Maar ik weet niet, ik had zoiets grensoverschrijdend in mijn vragen. Of ik werd zo super familiair met die mens die ik totaal niet kende. Enfin, ik sluit dat gesprek af. Ik ga weg en ik trek de deur der schaamte achter mij toe. En dat was zo ongeveer het verhaal. Ik heb dat verhaal, het is een echt caféverhaal. Ik heb het al meer dan een keer verteld op café. Ik denk ook als vrienden horen dat ik nu voor de laatst dit verhaal heb verteld, als ze zo kunnen met hun ogen gaan draaien. Overlaatst heb ik ook meegedaan op een quiz bij VTM, miljonair met Staf Koppens. Ik heb mij ook laten verleiden om dat verhaal op tv te vertellen, dus dat moet binnenkort uitgezonden worden. Dus, het is natuurlijk niet zo lang verteld, maar ik ben heel benieuwd hoe dat er gaat uitzien of hoe dat gaat klinken. Maar goed, maar misschien is vandaag wel een mooi moment om het hierbij te houden en om voor de laatste keer misschien mijn verhaal te vertellen. En als mensen het ooit nog willen horen, dan verwijs ik wel naar de podcast van Relaas. Dus bij deze leg ik hier het prostaatverhaal neer voor jullie. Dank u wel.
Dat was het relaas van Jurgen. Hij vertelde het voor de allerlaatste keer, zo zegt hij zelf, voor Relaas in Huzet in Gent in januari van 2018. Dus als iemand Jurgen ooit nog eens betrapt op café, terwijl hij met zijn vinger in de lucht staat te wijzen, dan is hij waarschijnlijk opnieuw dat verhaal aan het vertellen. Dan wandel je gewoon eventjes naar hem en maak je er hem op attent dat hij beloofd had om dat verhaal bij ons, bij Relaas, voor de laatste keer te begraven. Je kan je voorstellen dat het een iets wat apart klus is om zo'n verhaal voor het eerst te horen en het dan meteen ook te moeten coachen. En daarom vroeg ik aan coach Charlotte hoe dat precies was.
Ik sprak met Jurgen af in het muzikantenhuis in Gent en hij had in zijn hoofd twee verhalen die hij wel wou vertellen. En we hebben ze dan overlopen en toen beslist om te gaan voor het verhaal van de poepsnoep. Hij heeft het toen volledig verteld, van A tot Z, met alle hilariteit van dien. En het lag hem duidelijk heel goed. Hij had het al veel verteld aan vrienden en familie. En hij wist ook perfect welke richting dat hij ermee uit wou gaan. Het enige dat hij nog voorstelde om toe te voegen, was iets meer context hier en daar. Hoe oud was hij, wanneer bepaalde dingen gebeurden, hoeveel tijd verstreek er van het ene moment naar het andere. En welke locaties zijn er nu eigenlijk echt belangrijk in uw verhaal? En werkt dat misschien nog iets meer uit? Dat zijn allemaal dingen die voor hem evident waren. Hij had het beleefd, dus die film zat goed in zijn hoofd. Maar voor mensen die hem niet kennen, kan dat wel helpen om het plaatje volledig voor zich te zien. Dus ik heb eigenlijk niet veel moeten helpen bij Jurgen. Het was eigenlijk gewoon een hele gezellige avond en een tof gesprek.
Relaas is een productie van Na Ons de Zondvloed. Wij geloven er hard in dat je mensen beter leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook vindt, dan moeten wij misschien wel eens samenwerken. Wij staan voor van alles open. Laat het ons weten via onze website relaas.be of stuur ons een berichtje via Facebook. Dat kan altijd. En als we niet aan het werk zijn voor Relaas, dan gaan we met elkaar op café. Ik stel je voor de gezelligste bende verhalenmakers die jij ooit hebt gekend. Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Greijaert, Charlotte Huygen, Timon van de Voorde, Valence Mathieu, Steve Konaar, Evita Nocent, Philip Cox, Marlène Michels, Sarah de Smet, Katlijn de Vries, Anneleen Schaalstraten, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu Blaus, Sarah Latré en ikzelf ben Pieter Blomme. Als het kriebelt, dan ga je best eens naar de dokter. Dat hou ik over aan dit verhaal. En als je zelf iets kwijt wil over dit verhaal, iets dat bij jou opkomt of een spontane gedachte, dan kan je dat doen via de comments op onze Facebook. Wij appreciëren dat enorm. En bovendien, als je iemand kent die dit verhaal leuk zou vinden, of misschien zelf iets gelijkaardigs heeft meegemaakt, dan kan je dat verhaal ook zeker naar hem toesturen. Dat maakt niet uit hoe je dat doet, daar ga ik niet intussen komen. Maar besef, als je dit verhaal naar iemand doorstuurt, dat je ons daar heel gelukkig mee maakt. Want zo vinden wij nieuwe mensen om onze podcast groter te maken. Dankjewel daarvoor. Tot de volgende Relaas.